Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
De geschiedenis in een notendop. De meest serieuze parodie die ik ooit hoorde is deze. In den beginne was de onzin. En de onzin was bij God. En God, goddelijk, was de onzin. Met deze woorden drukte Friedrich Nietzsche uit dat onzin het eerste of het laatste woord is over de werkelijkheid. Wat bedoelde Nietzsche hiermee? En wat kunnen we zeggen over de meest bekende termen uit zijn denken? God is dood, eeuwige wederkeer van hetzelfde, übermensch en wil tot macht. Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul van Tongeren, de denker die centraal staat, Nietzsche.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één specifieke filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Wijstra.
Ja, leuk.
En tegenover ons zit onze gast van vandaag, Paul van Tongeren. Paul is emeritus hoogleraar ethiek in Nijmegen en Leuven en auteur van vele boeken over de hoofdpersoon van vandaag, Nietzsche. Zo schreef Van Tongeren in de reeks Elementaire Deeltjes een inleiding over Nietzsche en werkte hij mee aan een vertaling van zijn werk De Vrolijke Wetenschap, waarvoor hij ook het nawoord schreef en binnenkort verschijnt daarvan de tweede druk. Ja. Paul, welkom in deze podcast.
Dank je.
En we gaan dus vandaag hebben over, ja, wat we al een beetje over hadden, een van de supersterren uit de filosofiegeschiedenis, Friedrich Nietzsche. Hij werd in 1844 geboren in wat nu Thüringen heet, in een domineesfamilie. Hij studeerde filologie, de studie van de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen. En hij werd op dat terrein ook hoogleraar in Basel. Maar moest die positie na ongeveer 10 jaar opgeven, mede vanwege zijn slechte fysieke en mentale gezondheid. Vanaf dat moment opereert hij dan als filosoof niet verbonden aan een universiteit. En in 1889 heeft hij een grote geestelijke ineenstorting en gaat het zo slecht met hem dat hij de rest van zijn leven verzorgd moet worden door zijn zus. Uiteindelijk overlijdt Nietzsche in 1900 op 55-jarige leeftijd. Ik zei al, Nietzsche een van de supersterren uit de filosofie. En ik denk dat dan bijna iedereen wel die iconische woorden God is dood kent. En Paul, kunnen we inderdaad zeggen dat de dood van God een centraal thema is in het denken van Nietzsche?
Ja, hoewel we voorzichtig moeten zijn met te zeggen dat dat een these van Nietzsche is dat God dood is. Het opmerkelijk is dat er eigenlijk maar één tekst is waar dat met zoveel woorden naar voren gebracht wordt. En daar wordt het niet door de auteur rechtstreeks zelf gezegd. Maar in de vorm van een soort parabel die Nietzsche daar schrijft. Kenmerkend voor Nietzsche om die parabelvorm van de evangelie te parodiëren, zeg maar. En daar wordt die uitspraak in de mond gelegd van een krankzinnige man. Der tolle Mensch. We hebben het vertaald als de krankzinnige man. Het is in de Vrolijke Wetenschap. En nog meer opmerkelijk is in die tekst. Ik vind dat een hele opmerkelijke tekst. En ik heb de indruk dat die vaak eigenlijk niet goed gelezen wordt.
Hij wordt platgeslagen wordt, tot dat ene zinnetje,
zeg maar.
Wordt gezegd,
Nietzsche zegt dat God dood is, kijk ja. Maar. Maar Nietzsche zegt dat niet. De gek zegt dat, de dwaas zegt dat. Maar bovendien, hij zegt dat tegen mensen. Zo staat het meteen in het begin van die tekst. Hij zegt dat tot mensen die daar op de markt, waar die op afkomt lopen. En een gek komt de markt op met een lantaarn in zijn hand en roept: ik zoek God, ik zoek God. En dan staat er, daar stonden net allemaal mensen bij elkaar die niet meer in God geloofden. En ze spotten dus met hem. En dan vervolgens gaat die gek zeggen, die onderbreekt dat gespot en die zegt: waar God is, ik zal het jullie vertellen, hij is dood. En wij hebben hem vermoord. Dus ook dat, wij hebben hem vermoord. En hij is dood. En dat zegt hij tegen degene die niet in God geloven. En de hele tekst is verder één lange preek waarin hij duidelijk maakt wat voor iets catastrofaals en enorms en wereldschokkends daar gebeurd is. Waarop de reactie is van de mensen die daar op de markt bij elkaar staan, dat ze in het begin hem uitlachen, met hem spotten en later hun schouders ophalen en weglopen. Met andere woorden, de boodschap die de auteur geeft, die Nietzsche geeft, is niet zozeer dat God dood is, maar is dat degenen die niet in God geloven niet begrijpen wat het betekent dat God dood is. Dus ik zeg niet dat Nietzsche niet zegt dat God dood is.
Nou ja, maar hij wil een ander punt maken.
Maar hij maakt daarmee een ander punt. De boodschap dat God dood is, is de boodschap van iemand die alleen maar als een dwaas kan verschijnen. En iemand van wie de boodschap onbegrijpelijk is voor een publiek dat niet meer in God gelooft. En dat maakt het precies ook spannend natuurlijk. Hoe kan dat nou, dat degene die niet in God geloven niet begrijpen wat het betekent dat God dood is? En een van de belangrijke dingen die dat betekent is, denk ik, dit. Degene die niet meer in God geloven, geloven nog steeds net zo in God als de hele geschiedenis gedaan heeft. Alleen noemen ze het niet meer God. Maar ze noemen het de waarheid, bijvoorbeeld. Of ze noemen het de vooruitgang. Of ze noemen het de mens. De waardigheid van de mens. Een of ander idool, wat weer een idool is, een ander woord voor afgod. Een of andere afgod die in de plaats gekomen is van God, maar eigenlijk dezelfde functie heeft. In de filosofie is dat de waarheid misschien. In de cultuur is dat de vooruitgang of in de geschiedenis. In de samenleving is dat misschien de waardigheid van de mens. De rechten van de mens. Maar het zijn allemaal plaatsvervangers voor God. En degenen die niet meer in God geloven, hebben op die manier die God gewoon vervangen door een ander begrip. Maar denken nog, werken nog binnen dezelfde structuur.
Want dat zijn dan eigenlijk structuren van het feit dat er een structuur is. Of zo, dat de waardigheid van de mens geeft een soort richting aan het leven.
De waardigheid van de mens, als je kijkt hoe dat geformuleerd is, bijvoorbeeld in de Universele Verklaring enzovoort, dan zie je dat er staat dat dat een onschokbaar fundament is. Dat een onvervreemdbaar kenmerk van de mens is. Dus dat er een echt fundament is, dat er een basis is, dat er een grond is, dat er een doel is van het leven op aarde. Dat aan de andere kant is de grond en het doel. Dat er een uiteinde is. Dat er ergens een kader is waarin de dingen zijn wat ze zijn. Waarin de dingen hun betekenis krijgen. Waar je je op kunt verlaten, zeg maar. Dat hele schema van denken, dat is wat in de traditie samengevat is in het begrip God. En dat nu mensen zeggen niet meer in God te geloven, betekent niet dat ze dat schema kwijt zijn. Ergens zegt Nietzsche, we raken God niet kwijt zolang we nog in de grammatica geloven.
Dus in de grammatica, taal.
De grammaticale structuur van de taal.
Van toch iets van grond en doel.
Ja, dat er een vaste orde is. Nietzsche geeft ergens een voorbeeld. Dan zegt hij, bijvoorbeeld in zijn kritiek op Descartes. Van Descartes kent iedereen dat beroemde cogito ergo sum.
Ook zo'n one-liner uit de filosofiegeschiedenis inderdaad.
En dan zegt Nietzsche, maar wat oppervlakkig was Descartes eigenlijk. Die zegt, ik denk. Hoe weet hij dat hij het is die denkt? Dat is alleen maar de grammatica. Dat is de taal die hem dwingt om van een werkwoord naar een onderwerp te gaan. Als er gedacht wordt, dan moet er iemand zijn die denkt. Maar dat is de grammatica die ons dat voorschrijft. Maar wat is eigenlijk de grond van die grammatica? Hoe weet hij eigenlijk dat hij het is die denkt? Of dat hij zegt, cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Dat dus. Waar haalt hij dat in hemelsnaam vandaan? Hij denkt dat als die denkt dat die er dan ook wel moet zijn. Maar dat is op basis van een of andere logica. Maar wat is de grond van die logica eigenlijk? Dat zijn allemaal gedaantes ook van een structuur waarop we ons verlaten. Een structuur die opnieuw in de traditie van de metafysica samengebald is in dat begrip God. En waarvan mensen nu zeggen afscheid te hebben genomen, terwijl ze in feite aan de structuur nog helemaal vastzitten.
En is dat dan eigenlijk de hoofdlijn in dat denken van Nietzsche? Als we proberen toch een structuur in zijn denken dan te zien, is dat een soort algehele afbraak op het meer consequent doorredeneren van...
Nou, consequentie, ja, en structuur...
Daarmee zit ik er alweer in. Ja. Ik zit er zelf ook nog niet goed in.
Een van de redenen waarom Nietzsche zo populair is, is misschien wel omdat... Omdat er zoveel chaos in het denken is, dat er iedere keer weer allerlei dingen tevoorschijn springen die interessant kunnen zijn. Als je ze dan gaat doordenken en probeert daar een systeem van te maken, dan raak je Nietzsche kwijt. Maar als je iets zoekt, dan kun je bijna altijd wel ergens een aanzet vinden binnen dat denken van Nietzsche, die je als het ware een duw geeft. Nietzsche zelf schrijft, of Zarathustra schrijft ergens, je moet wel chaos zijn om sterren te kunnen baren. En hij is die chaos, zou je kunnen zeggen. Het is een... Ik wil natuurlijk ook weer niet zeggen dat het pure chaos is, want er is wel degelijk, er zijn wel lijnen in te ontdekken, en daar zullen we het nog wel over hebben. Maar je moet niet beginnen met meteen daar een structuur op te leggen of een theorie van te maken. Er bestaat ook geen Nietzscheanisme in die zin, van een soort uitgewerkte Nietzscheaanse leer of iets dergelijks. Er zijn de beroemde zogenaamde leerstellingen van Nietzsche. Dat wordt dan wel in de handboekjes, zeg maar. Als je geschiedenisoverzichtjes van de filosofie leest en het hoofdstukje Nietzsche gaat bekijken, dan krijg je zo'n samenvatting van de belangrijkste elementen van de Nietzscheaanse filosofie. En daar staan dan altijd dingen in als de theorie van de wil tot macht, de theorie van de Übermens, de theorie van de eeuwige wederkeer enzovoort. Dat zijn eigenlijk allemaal geen leerstukken. Integendeel. En Nietzsche geeft dat aan. Maar het is blijkbaar zo moeilijk voor filosofen om dat leerstuk-idee los te laten. Het zijn eigenlijk, een Duitse collega heeft dat genoemd, antileren. Het zijn schijngestalten van een theorie die precies duidelijk willen maken, dat het geen theoretische leerstellingen zijn. Bijvoorbeeld de eeuwige wederkeer van het gelijke.
Nou, want laten ze op gekke manier misschien toch even langslopen. Ja? Dan wetende dat het dus geen leerstellingen zijn, zeg maar.
De drie hoofdpunten uit Nietzsche. Dus de eeuwige wederkeer en de wil tot macht. En
de Übermens, een theorie van het nihilisme zou je er nog bij kunnen noemen. Dat is misschien het meest een theorie. Tenminste.
En dat zijn de drie kerngedachten bij Nietzsche die niet het fundament zijn.
Ja, niet dat er een ander fundament is dat dan wel in de plaats van die schijnfundament het echte... Er is geen fundament, het is een chaos die precies dankzij de chaos zoveel interessante dingen kan opleveren. Het is, ik heb het een keer in een artikel vergeleken met een schitterend vuurwerk. Zo. Vuur, dat spat uit elkaar. En het is moeilijk om daar een orde in te ontdekken. Dat we zeggen, je ziet ineens een figuur, maar het is weg op het moment dat je het gezien hebt. Het is iets schitterends. Maar je moet niet denken dat je het kunt vasthouden om dan vervolgens op dat vuurwerk weer iets nieuws te bouwen of zo. Nee, het is ook weer weg. Het heeft iets flitsend wat weer verdwijnt. Nou, bijvoorbeeld de eeuwige terugkeer van hetzelfde. Dat is een gedachte. Waarvan hij aan de ene kant zegt dat hij een ongelooflijke betekenis heeft, dat het het begin van een nieuwe geschiedenis is, dat het alles op zijn kop zet enzovoort. Een gedachte waarvan hij zegt dat die tot hem gekomen is. Hij heeft het niet bedacht, maar de gedachte is tot hem gekomen.
En waar staat dat in de Zarathustra? Of in welke, of?
Dus het gaat terug op een ervaring die hij in augustus van 1881 in Sils Maria heeft opgedaan. Waar hij langs het water loopt en op een bepaald moment ineens ziet. Ja, wat? Hij ziet iets wat volgens hem alles verandert. Nadat hij die gedachte gehad heeft, en de plaats en het moment is precies aangetekend, bij een piramidaal Bloksteen ergens langs het meer van Silva Plana. Stelt helemaal niks voor. De eerste keer dat ik er was, ging ik ernaar zoeken. En ik kon hem maar niet vinden. Toen ben ik in het Nietzsche Museumtje in Sils Maria gaan vragen waar dat toch was. En toen wees het mij aan. En toen bleek ik er al 3 keer langs gelopen te zijn. Maar het, bedoel, er liggen heel veel van dat soort blokkensteen daar. Het stelt niks voor. Maar voor hem was dat een enorm moment. Er zit enerzijds maximale betekenis daaraan gegeven. Er is iets heel groots gebeurd. Maar vervolgens, als je dan gaat kijken in zijn teksten, dus de aantekeningen vanaf 1881, dan in de Vrolijke Wetenschap verschijnt het een paar keer, en dan in Zarathustra wordt het een soort hoofdlijn in het verhaal. Maar in de Zarathustra wordt dan ook vooral duidelijk dat alles wat probeert om die gedachte uit te drukken, dat die er helemaal naast zit. Dus het is een heel belangrijke gedachte. Maar op het moment dat hij het formuleert, zegt hij, maar dat is het niet. Dat is onzin. Dat is een orgeldeuntje, zegt hij. Dat is helemaal geen grote gedachte. Dus precies in dat werk waar het de allerbelangrijkste rol speelt, is elke formulering die ervan gegeven wordt, een formulering die terzijde geschoven wordt of die zelfs bespot wordt. Voorbeeld van wat een antileer genoemd zou kunnen worden.
Want wat is dat idee van die eeuwige wederkeer van hetzelfde? Als het positief wel wat is.
Maar dan ga je mij dwingen om weer het commentaar van Nietzsche te krijgen. Van dat zeg je nou, maar dat is het niet.
Nee. Maar goed, wat ontkracht hij vervolgens dan? Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dan...
Nou ja, je kunt... een voorbeeld van de manier waarop het door Nietzsche heel expliciet ontkracht wordt. Je zou kunnen zeggen, dat is een van de manieren waarop hij het zelf ook wel probeert uit te werken in zijn aantekeningen. Maar al heel snel weer loslaat opnieuw, omdat dat het niet is. Dan zegt hij, als de werkelijkheid bestaat uit tijd en materie. Materie bestaat uiteindelijk uit deeltjes. Of een combinatie van deeltjes, moet je zeggen. Een bepaalde manier waarop deeltjes met elkaar gecombineerd worden. De materie is eindig. Dus is een eindig aantal deeltjes. Er zijn er wel heel veel, maar uiteindelijk is dat toch eindig. En het aantal combinaties dat je kunt maken met een eindig aantal deeltjes is ook eindig. Maar de tijd is oneindig. Nu, als je een eindige mogelijkheid van combinaties hebt in een oneindige tijd, dan moet dat betekenen dat alles weer opnieuw terugkeert. Zo probeert hij het een keer uit te werken, met behulp zelfs van fysische theorieën.
En moet ik me dat dan heel concreet voorstellen, dat gewoon alle vormen van leven zoals we die nu kennen ooit ook weer totaal anders kunnen zijn? Of dat gewoon alles wat we kunnen denken ooit mogelijk zal zijn? Of?
Dat de hele werkelijkheid te vergelijken is met 1 worp van de dobbelstenen die daarna weer opgepakt worden en weer opnieuw gegooid worden. En uiteindelijk zal elke combinatie van dobbelstenen weer eindeloos terugkeren en alles is al eindeloos vaak gebeurd.
En dat was dat inzicht bij dat lullige piramide.
Nou ja, dat is één manier waarop die ervaring, want ik denk dat je het eerder een ervaring moet noemen dan een gedachte. Of misschien beter gezegd dat die gedachte een ervaring was. Want hij zegt niet voor niks, die gedachte kwam tot mij. Dat het jou gebeurt, dat het jou overkomt, is uitdrukking van een ervaring. Dat is één van de manieren waarop die ervaring geformuleerd wordt en weer terzijde geschoven wordt.
Is het een idee wat ook wel eens bij andere filosofen aan de orde is geweest?
Ja, hij zegt zelf dat de Stoïcijnen in de buurt zijn gekomen van die gedachten. En dat de Stoïcijnen het gejat hebben van Herakleitos. En Herakleitos is voor Nietzsche een van de allergrootste.
Is die van alles stroomt? Is dat
precies, die idee van alles stroomt. Maar dat combineert hij dan eigenlijk met... En je zou haast zeggen, hij combineert Herakleitos met Parmenides. Herakleitos is degene die zegt, er is niks, er verandert alleen maar, er wordt alleen maar, alles stroomt. Parmenides is degene die zegt, er wordt niks, want wat wordt is niet. Dus wording kan niet zijn, dan zou het geen worden zijn. Dus het enige wat is, dat is wat is, en het zijn is dus eeuwig. En wat Nietzsche in zekere zin doet met die gedachte van de eeuwige wederkeer, is de combinatie van die twee in 1 gedachte of in 1 ervaring. Ik heb heel veel gewandeld in die omgeving. Dus elke Nietzsche liefhebber doet wat ik dus ook gedaan heb. Dat is die wegen, die eindeloze wandelwegen van hem in Zuid-Europa en in Zwitserland nagaan. En op een van die wandelingen ben ik ook op een bepaalde manier naar die steen toegelopen. En dat is een tocht die je kunt maken. Dan loop je op ongeveer 2000 meter hoogte. En dan loop je naar de bovenkant van een waterval toe. En dan daal je langs die waterval af. En een waterval is een prachtig heraclitisch beeld. Want als je naar een waterval kijkt, dan ervaar je echt wat het betekent dat er niets is. Want dat water wat je ziet, dat is alweer weg daar waar je het gezien hebt. Het is altijd anders. Je kunt een waterval niet vastpakken. Zoals je een balletvoorstelling ook alleen maar voorbij ziet gaan en nooit vast kunt houden of een muziekstuk enzovoort. Dus een waterval is pure wording. Als je langs die waterval afdaalt, dan kom je bij een van die schitterende meren vlakbij Sils Maria, het meer van Silvaplana. En die meren zijn op een mooie zomerdag, en Nietzsche was daar alleen maar in de zomer, zijn die zo glad als een spiegel. Dat is werkelijk, die zijn zo schitterend glad dan, dat de bergen die er omheen liggen, die worden nog scherper weerspiegeld in het water dan dat je ze in het echt ziet. Het is ongelooflijk mooi. Nu, wat hij deed was, volgens mij, langs dat water, wat alleen maar wording is, afdalen en zien hoe dat water ineens een spiegel werd. Dus daar zie je als het ware heel in de natuur die twee bij elkaar komen. En dat heeft hij op een of ander moment dan plotseling, heel precies gedateerd, ik geloof de 11e augustus van het jaar 1881 of zo.
Om 1:00
Nee, de tijd geeft hij er niet bij, maar wel. Hij schrijft wel bij, het was 1800 meter boven de zee en nog veel hoger boven de mensen en zijn geschiedenis verheven.
Maar dan ervoerde hij eigenlijk die gedachte, dat kwam tot hem. Maar vervolgens bespot hij dat moment eigenlijk ook dus vervolgens in zijn werk.
Omdat elke manier om daar een vaste gedachte van te maken, om te zeggen en zo is het en dat is een grondstructuur van de werkelijkheid, doet onrecht aan die werkelijkheid en doet onrecht aan die gedachte. Die gedachte ziet iets wat eigenlijk verraden wordt in de formulering daarvan. Het lijkt een beetje op wat je soms ziet bij mystici eigenlijk. Ik heb altijd de indruk dat het een soort van quasi-mystieke ervaring is geweest. Bij mystici heb je ook zoiets. Die hebben iets ervaren. En dan vervolgens hun hele leven staat in het teken van het uitdrukken en uitdragen van die ervaring. En dat blijkt er voortdurend uit dat op het moment dat ze het zeggen, zeggen ze, maar dat was het niet. Het was veel groter dan dat. Of Pascal die zijn alles omverwerpende ervaring had en het gauw opschreef op een briefje wat hij nooit meer wilde kwijtraken en dus in de zoom van zijn jas naaide, zodat hij het altijd bij zich zou hebben. En als ze dan na zijn dood de zoom openmaken en het briefje lezen, dan staat er op vuur, vuur, vuur.
Ja, ja. Dat was het. Ja.
Maar elke manier waarop je het uitdrukt, waarop je het vastlegt, doet eigenlijk onrecht aan de enorme betekenis die het gehad heeft.
Maar want welk onderdeel van onze... Wat wilde hij met die gedachte eventueel... Waar had het over kunnen gaan? Laat ik het dan zo zeggen. Iets over waar het allemaal vandaan komt. Iets over... Wat welk deel van de werkelijkheid gaat deze gedachte over? Dat...
Ik denk dat de manier waarop die ervaring het meest tot een min of meer uitgewerkte gedachte wordt. Maar je hoort hoe voorzichtig ik het probeer te zeggen. Is het domein van de ethiek. Dat wil zeggen, ik denk dat je bij Nietzsche wel een aantal plekken kunt aanwijzen waarop die de formulering niet zonder meer terzijde schuift, maar zegt, om het nou heel simpel te zeggen, op een manier die zeker veel te simpel is voor Nietzsche, maar even voor de duidelijkheid, leef zo alsof elk moment van je leven, alsof je beseft dat elk moment van je leven eindeloos vaak kan terugkeren. Dat wil zeggen, leef zo dat je op elk moment, bij alles wat je doet, bij alles wat je denkt, bij alles wat je meemaakt, kunt zeggen, laat het nog eindeloos vaak opnieuw gebeuren. En de gedachte dat alles aan elkaar vastzit, hè, die combinatie die ik eerder noemde, die meer fysische uitleg daarvan, die heeft daarmee te maken. Want als je zegt, ja, ik wil best nog een keer leven, maar sommige dingen zou ik dan toch wat anders doen, dan verraad je eigenlijk, dan pleeg je verraad aan het leven. Dus een echte trouw aan het leven bestaat erin om het leven in alles volledig te affirmeren. En die volledige affirmatie...
Ja zeggen, dat is ook zo'n Nietzscheaanse.
Ja zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Amor fati, zoals het ook wel genoemd wordt. Liefde tot het lot beminnen. Ik zal niet zeggen dat de gedachte van eeuwige wederkeer daarmee samenvalt, maar ik denk dat je op de punten waar Nietzsche het op zo'n manier uitlegt, eigenlijk het minst sterk vindt dat hij het vervolgens weer terugneemt en zegt dat is het niet.
Ja, ja.
En dit is een beetje een mechanisme, zei je in zekere zin, van het vervolgens weer telkens relativeren of zelfs ironiseren van de ideeën. Geldt dat ook bijvoorbeeld voor wil tot macht? Zit daar zo'nzelfde idee, ja, en dan vervolgens dus een soort antitheorie, ja, vorming in?
Ja. Bijvoorbeeld een tekst uit Jenseits van Gut und Böse, Voorbij goed en kwaad. Daar zegt Nietzsche ergens, daar bekritiseert hij de natuurkundigen. Dan zegt hij, jullie natuurwetenschappers spreken steeds maar over de wetten waaraan de natuur gehoorzaamt. En jullie pretenderen die wetten langzamerhand te leren kennen. En dan zegt hij, maar dat is helemaal, jullie hebben het helemaal niet goed begrepen. Dat is eigenlijk, dat is niet zoals de natuur is, dat is jullie interpretatie van de natuur, zegt hij. Ik zeg, stelt hij daar tegenover, dat de natuur helemaal niet wetmatig is, maar chaotisch is. Of in mijn taal, de natuur is wil tot macht. Een strijd van willen tot macht. En dan komt het, dan zegt hij, en nou zullen jullie natuurlijk wel slim genoeg zijn om te zeggen, maar meneer Nietzsche, dat is toch ook een interpretatie? En dan eindigt die tekst met, inderdaad, des te beter. Ook dit is maar een interpretatie. Maar dit is een interpretatie die eigenlijk zichzelf bevestigt, zou je kunnen zeggen, maar zichzelf ook een beetje ironiseert. Hij zegt, wat jullie zeggen over de natuur is interpretatie. Ik stel daar mijn interpretatie tegenover. Namelijk de these dat de werkelijkheid een strijd van elkaar beconcurrerende interpretaties is. En als je zegt, maar dat is ook een interpretatie.
Dan ja, klopt
precies,
zijn punt.
Dat is het. Ja, ja. Is het dan waar? Nee, het is een interpretatie. Dus het is geen nieuwe leerstelling tegenover, het zegt niet wat de werkelijkheid is in plaats van wat de natuurwetenschappers erover zeggen. Het is een interpretatie. Maar tegelijkertijd is het daarmee wel een interpretatie die het wint van andere interpretaties. Dus wat hij daarmee doet. En dat is denk ik een heel belangrijke trek die je bij Nietzsche overal op allerlei terreinen kunt aanwijzen. Wat hij daarmee doet, is als het ware het speelveld veranderen. Het speelveld waarin het ging over de waarheid en waarin de ene waarheidsclaim tegenover de andere waarheidsclaim staat en beide met een pretentie om eindelijk vast te stellen hoe het dan echt is, dat verandert hij door te laten zien wat we eigenlijk aan het doen zijn. We zijn met elkaar aan het vechten. En dat speelveld, dat is niet een veld waarop we zoeken naar de waarheid. Dat is wat jullie waarheid noemen. We zijn met elkaar aan het vechten. Dat is de realiteit.
Ja, het gevecht is echt en de botsende waarheden is meer de aanleiding om het gevecht te hebben haast.
Ja, ja, dat kan hij ook letterlijk zeggen. Dus zijn denken, zegt hij, is een denken wat niet meer oorlog voert in dienst van de vrede, maar wat de vrede hooguit als middel gebruikt voor de oorlog. Nietzsche houdt van provocerende taal natuurlijk. Hè? Dus het gaat om de strijd. Er is alleen maar strijd. En dat is zeker ook iets wat hij bij Herakleitos gevonden heeft. Want Herakleitos zegt niet alleen dat alles stroomt, maar ook dat de oorlog de vader van alle dingen is. Hè? En Nietzsche's denken is op dat punt heel sterk Heraclitisch. Polemos pater panton, de oorlog de vader van alle dingen. Dat is volgens mij wat Nietzsche uitdrukt met de werkelijkheid is wil tot macht. Wil tot macht betekent een voortdurende strijd van willen tot macht. Er is strijd. En als je dan zegt, en waar gaat het om in die strijd? ja, om macht. Maar macht is alleen maar macht die tegenover tegenmacht staat. Dus macht is niet anders dan een moment in de strijd. Het is een voortdurende strijd waarin geen einddoel is, waar ook geen begin van is. Het is de chaos die...
Ja, wat dus ook past bij dat, hè, waar we het aan het begin over hadden, God is dood. Dat als strijd dan toch nog weer een doel of een eindpunt zou hebben, zou suggereren dat er toch gewoon nog een logisch framework is met een begin en het einde en een goed en een fout. En, een...
Ja.
En die strijd,
ja,
is permanent, ja. Ja. In chaos.
Ja, ja. Ja. Ja, God is natuurlijk de ontkenning van zoiets wat geen begin en geen einde heeft. Nee. God is het begin en het einde.
Ja.
En die structuur van het goddenken, van de theologie, is de structuur van de metafysica geworden, die volgens Nietzsche vanaf Plato tot op de dag van vandaag eigenlijk de structuur van het denken is. En of mensen daarbinnen nou zeggen in God te geloven of niet, dat is eigenlijk, dat zijn maar op oppervlakte verschillen.
Die structuur zijnde, wat is die structuur dan? Die structuur van dat metafysische denken waar hij kritisch op is?
Nou, dat er een begin is bijvoorbeeld, dat er een einde is, ja. Dat er een doel is, dat, ja, er een waarheid is, dat er een eenheid is onder de veelheid. Dat er waarheid is achter de waarschijnlijkheid. En hij vecht dat heel sterk aan bij Plato. Plato was degene die daarmee begint. Wat zegt Plato met de beroemde allegorie van de god, die ongetwijfeld in de Plato-podcast aan de orde is geweest?
Ja, die moet nog komen.
Oh, die moet nog komen, ja. Ja, ja.
Dan moeten mensen anders maar vast even googlen. Ja, dat dus is natuurlijk dat Plato, die een werkelijkheid achter deze
precies,
werkelijkheid.
Precies, dus
ja.
Dat wat wij zien, dat is alleen maar de schaduw van de afbeeldingen van de echte werkelijkheid. En die echte werkelijkheid, dat is de werkelijkheid van de ideeën. En die ideeën, die worden weer gedragen of die worden gefundeerd in de ultieme idee, de idee van de ideeën enzovoort. Dat is, de echte werkelijkheid ligt elders. Maar dat is wel de grond van datgene wat wij als werkelijkheid ervaren, wat in feite dus alleen maar schijn enzovoort is. Nu, die idee die bij Plato volgens Nietzsche begint, of eigenlijk bij Socrates, maar bij Plato dan echt als een these wordt uitgewerkt, ja, die vind je tot op de dag van vandaag. Ik geef in lezingen wel eens het voorbeeld van de hedendaagse wetenschap. Die pretendeert dus niet meer platonistische metafysica te zijn, maar echte wetenschap. Maar wat zegt de wetenschapper tegenwoordig? Wij denken wel, zegt de hersenwetenschapper bijvoorbeeld, dat we vrij zijn, dat we een vrije wil hebben. Maar de wetenschapper die kijkt achter die schijn en die weet dat eigenlijk, dat in ten diepste, er helemaal geen vrije wil bestaat, maar dat er, weet ik wat, voor neuronale processen zijn die bepalen wat wij doen. Dat is pure Platoonse metafysica, zou Nietzsche zeggen. Dus de wetenschap met dat idee van door de schijn heen of achter de schijn te kijken naar de werkelijke werkelijkheid.
Ja, als je al dingen als in wezen of werkelijk, ja, of ten diepste zegt, ja, dan begeef je, ja, op ja, glad ijs.
Ja, precies. Dus, dus we zijn eigenlijk die drie kernbegrippen van Nietzsche, die ook weer niet de kernbegrippen zijn, zijn we toch aan het behandelen. We hebben dus de wil tot macht en de eeuwige wederkeer gehad. En een derde was dan die gedachte van de
Übermensch,
ja, toch? Dat was een derde, ja, fundament, ja, bij Nietzsche.
Übermensch is, zoals je zou kunnen zeggen, dat wil tot macht een anti-fundament is. Het fundament dat zegt er is geen fundament, maar chaos. Zo zou je kunnen zeggen, is de Übermensch een anti-einddoel. Übermensch verwijst eerder naar een toekomst, naar wat. Maar volgens mij maakt Nietzsche overal duidelijk dat de Übermensch in ieder geval niet precies zo'n einddoel is. Het is een anti-einddoel weer, wat eigenlijk niet anders betekent dan de mens is niet het laatste. Niet dat er een ander laatste is, maar dat schijnbeeld van de Übermensch wordt als het ware ingezet tegen het humanisme, zowel het humanisme binnen de religie als het humanisme als opvolger van de religie. Wat in de mens de bestemming van de schepping of het doel van de schepping of de zin van het leven of weet ik veel wat ziet. Nietzsche geeft ergens als definitie van de mens een hele mooie definitie, een typisch Nietzscheaanse vondst weer, vind ik. De mens is het nog niet vastgestelde dier. Het nog niet vastgestelde dier. Dus de mens is een dier, maar een dier dat anders dan de andere dieren geen vaste identiteit heeft. Maar tegelijkertijd zegt hij nog niet vastgesteld. Dus je kunt ook niet zeggen, nou ja, wij zijn gewoon niet vastgesteld. Dat wil zeggen, het niet vastgesteld zijn kan niet anders dan leiden tot een zoeken naar een vaststelling. Dus wat zie je? Dat de mens voortdurend probeert om zichzelf vast te stellen. En of het nou is in termen van de waardigheid van de mens, of dat het in termen is van al die definities die er gevonden zijn. De mens als animal rationale, de mens als het lachende dier, of de mens als het dier dat zich kan schamen en zo. Dat is een definitie die Nietzsche wel eens geeft. Het dier dat rode wangen heeft, zegt hij ergens, dat is de mens. Maar dat zijn allemaal pogingen om de mens te definiëren. Ja, en definiëren wil zeggen vaststellen. Maar op het moment dat de mens vastgesteld is, is het niet meer de mens. Van de ene kant is er dus een dynamiek naar voortdurende vaststelling. En tegelijkertijd kan de mens maar mens zijn als die niet vastgesteld is. Nou, ubermens is zo'n term, zou je kunnen zeggen. Die zegt, het gaat niet om de mens. Maar dat wordt vaak geformuleerd op de manier van dat het de mens gaat om de echte overmens of bovenmens, is het soms zelfs vertaald. Het zijn allemaal dwaze vertalingen volgens mij. Het is een heel moeilijk vertaalbaar woord. Precies omdat een vertaling het bijna onmiddellijk tot weer een identiteit gaat maken. En dat is precies wat Nietzsche ook voortdurend bekritiseert. Dan zegt hij dat geleerd hoornvee, zegt hij ergens. Dus geleerd dus hoornvee. De ubermens heeft gezien in die of die gestalte. Dwaasheid, het is helemaal niet. Er heeft nog nooit een ubermens bestaan. Er zal ook geen ubermens bestaan. Want de ubermens is uitdrukking van dat er niet zoiets kan bestaan als een wezen waarin de mens zijn uiteindelijke bestemming vindt. Maar het is nog erger om te denken dat je die bestemming al incorporeert, dat je dat nu al bent. Dus hij bestrijdt het meest het humanisme dat zegt dat wij, zoals we nu zijn, ook inderdaad zijn zoals we zouden moeten zijn. Nee, want dan stellen we ons vast in wat we nu zijn. Dat is het allerergste. Dus je moet over elke bestemming heen reiken. Maar als je denkt dat je dan zometeen, als je zo bent, dat je er dan bent, ja, dan maak je dezelfde fout op een andere manier. Ja. Dus die ubermens is een voortdurend verder wijzende term. Dat is iets wat bij Nietzsche heel veel voorkomt. Een heel sterk vooruitwijzend vocabulair wat hij gebruikt. Jenseits van Goed en Beuze heeft als ondertitel voorspel voor een filosofie van de toekomst. Dat is twee keer die verwijzing.
We hadden eerder over die affirmatie. Wat is dat? Welke plek neemt dat nog in? Want dat ging even in een soort bijzin, kwam dat voorbij. Daar was ik nog opnieuw naar. Wat? Dat geeft nog een soort wel een ja zeggen. Is dat tegen die permanente toekomst, zeg maar, of iets wat permanent voortbewegen? Of wat?
Ja, dus hij probeert dat te verbinden met dat permanente voortbewegen. Ik denk niet dat ik dat helder kan uitleggen, zodat het bij elkaar komt en past.
Oh, dat hoeft ook niet. Het mag ook netjes los van staan.
Ordelijke theorie. En ik heb wel gezien hoe sommige auteurs dat proberen. Maar volgens mij raken ze Nietzsche kwijt op het moment dat ze daar een samenhangende these van maken. De sterkste interpretatie daarvan is, vind ik, bij een Duitse auteur Wolfgang Müller-Lauter te vinden. Die zegt, in de titel van zijn boek al uitgedrukt, Nietzsche, de tegenstellingen van zijn filosofie en de filosofie van zijn tegenstellingen. Dus er zijn die verschillende lijnen in Nietzsche die ook weer met elkaar in strijd zijn. De lijn van de voortdurende verandering, overwinning, zelfoverwinning, achter je laten, iedere keer veranderen. De Aquarius-denker, zeg maar, het tijdperk van Aquarius. En anderzijds de filosoof van de affirmatie, van het amor fati, van het ja zeggen. Ik denk dat die twee voor Nietzsche bij elkaar horen, maar ze horen niet bij elkaar op de manier van een heldere these die je kunt uit. Je kunt alleen zeggen van ja, als wij leven in dat wat wezenlijk chaos is, als wij zelf eigenlijk uiteindelijk chaos zijn, uiteindelijk kun je dan eigenlijk al niet meer zeggen, want er is geen einde aan of zo. Als alles veelheid is en elkaar beconcurrerende veelheid, wat betekent dan de opgave om daarin te leven? Ja, je zou kunnen zeggen om dat niet te verraden. om geen verraad te plegen aan dat er geen waarheid is, dat er geen vastheid is, dat er geen orde is. En dat niet verraden betekent het aanvaarden. En aanvaarden niet in een zwakke zin, want daar gaat hij juist heel sterk tegen. Niet aanvaarden in de zin van, nou ja, het is nou eenmaal zo. Want wie zegt, nou ja, het is nou eenmaal zo, die stelt die werkelijkheid die hij moet aanvaarden tegenover een ideaal dat beter zou zijn. Maar goed, dat is er nou eenmaal niet. Dat is niet voor ons weggelegd of zo. Nee, dan verraad je het precies.
Maar wie zou dat dan verraden bijvoorbeeld? Zijn dat bijvoorbeeld dan degene die in God geloven? Zijn dat mensen die het verraden omdat ze doen alsof er wel een orde is en geen chaos is? En
ja, de mensen die in God geloven in al die betekenissen van het woord. Dus ook de ongelovigen die nog steeds eigenlijk ja, in die structuur
van het marktplein.
Onvervreemdbare rechten gelooft.
Ja. 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 Dus die verraden ook. Ja,
nou ja, maar eigenlijk elke waardering van je leven uit naam van een soort ideaal. Alles wat je zegt over je leven en wat je op een of andere manier afmeet aan een ideaal, of je daar nou dichterbij bent of verder van af, betekent eigenlijk dat leven onderwerpen aan iets wat het niet is. Namelijk het ideaal, waaraan je het meet, de norm die. En, dus, en dat doen we natuurlijk voortdurend, onvermijdelijk.
Want dat klinkt inderdaad een beetje contra-intuïtief. Je zou zeggen, ik zeg juist ja tegen het leven als ik vanuit een bepaald ideaal vol in het leven sta en de hele tijd ja zeg. De hele tijd actief mijn leven leef, zeg maar. Dat voelt als ja zeggen, maar dat is het juist niet.
Nou, als die activiteit betekent eigenlijk doen wat je moet doen om dat leven te maken tot wat het zou moeten zijn. Ja, dan heb je het weer aan een norm
onderworpen. Ja, en jaag een niet bestaande droom na.
Ja, ja. Maar je zou kunnen zeggen, als je nou helemaal samenvalt met de bewegingen die je maakt, met de veranderingen die je doormaakt en zo, en daar helemaal niet meer over oordeelt, zou dat dan het ideaal zijn? Ik denk dat je daar moet zeggen, dat kan het ook niet zijn, want dan ben je een vastgesteld dier.
Ja,
dan
en je moet ook wel nog hebben,
als een dier.
Zeg maar, ja.
Dus we moeten als het ware voortdurend streven naar, in de Zarathustra is dat dan streven naar de Übermensch, voorbijgaan naar de Übermensch, en tegelijkertijd niet het leven beoordelen vanuit een ideaal. Ja, het blijft met elkaar in spanning staan. Maar spanning is niet een argument tegen het leven.
Nee, dat is juist een ultieme strijd.
De werkelijkheid is alleen maar spanning en strijd en chaos.
En dat ook ten diepste ook weer niet, want daarmee zou je het ook weer vastpinnen op iets.
Ja, maar het wordt heel gauw flauw als je het zo zegt. Dan wordt dat weer een theorietje of zo.
Ja.
Maar ik denk dat als je het lastige daarvan voelt, als je enerzijds ziet van elke manier om mijn leven of de werkelijkheid te beoordelen uit naam van iets anders is eigenlijk ontrouw aan dat leven, aan die werkelijkheid. Is eigenlijk platonisme dat zegt, dit is het niet echt. Of dit moet je belichten vanuit dat licht om te weten wat het eigenlijk is of wat het ten diepste is. Of dit heeft alleen maar zin omdat het leidt tot dat. Of iets. Dus al die manieren zijn eigenlijk verraad aan datgene wat je beoordeelt. En tegelijkertijd moet je erkennen dat het samenvallen met wat je nu bent, alleen maar wat dan misschien mindful-achtig mag heten, helemaal in het nu zijn of zo. Ja, dat is wat Nietzsche Vertierung noemt. Dat is dier worden. Het dier is helemaal in het nu. Ik vind dat eigenlijk een prachtige gedachte. Dat wij zijn wezenlijk. Nietzsche maakt ergens die vergelijking ook. Een mooi verhaal, vind ik, wat Nietzsche zelf als een verhaaltje schrijft. Ik loop een keer, zegt hij. Je kunt je dat zo voorstellen in de bergweide daar bij Sils Maria. Hij liep langs een weiland waar koeien stonden. En hij dacht bij zichzelf, goh, wat zien die beesten er toch altijd gelukkig en tevreden uit. En ik besloot het beest aan te spreken en te vragen, leg mij eens uit. Hoe krijg je dat voor elkaar om altijd zo gelukkig en tevreden te zijn? En dan zit je, het dier hief zijn kop op, alsof het wilde zeggen, dat komt omdat ik altijd alles onmiddellijk vergeet. Maar toen vergat het dat en graasde verder.
Fantastisch. Dus
het dier is gewoon dat wat het is en, ja. en niet meer dan dat.
Ja.
Dus dat kan het niet zijn. Wij zijn onvermijdelijk meer dan wat we zijn. Dat is de paradoxale conditie van de mens. De mens is in termen van tijd nu uitgedrukt. De mens is altijd daar waar die nog niet is. Leeft van verwachtingen. De mens is altijd daar waar die niet meer is. Leeft van herinneringen. En dat betekent dus eigenlijk twee keer niet in het nu zijn, niet aanwezig zijn. En de oplossing om te zeggen, we moeten helemaal in het nu zijn, is een schijnoplossing, want ontkent wat precies de aard van de mens is. Maar tegelijkertijd is dat opgave en onmogelijkheid. Of tegelijkertijd is het de opgave om aanwezig te zijn, maar als een wezen wat onvermijdelijk altijd afwezig is. En Nietzsche's denken is als het ware de meeste, weet ik niet, maar wel een zeer radicale expressie van die conditie van de mens. Maar als je daar een theorie van maakt die zegt, en de mens is zus en zo, ja, dan heb je
dat. Dan zit je gelijk weer verkeerd. Ja,
ja. Ja, maar is dit niet precies ook wel wat existentialisten zoals Sartre, waar we al eerder een podcast hebben opgenomen, eigenlijk precies deze gedachte eigenlijk.
Het samenvallen met jezelf inderdaad, ja. Dat onmogelijk is.
Ja. Ja. Dus dat die,
Nietzsche is een heel sterke inspirator van het existentialisme. Nog niet zo sterk bij Sartre, of niet zo sterk bij Sartre. Sartre is eerder door Heidegger aangesproken, maar Heidegger is door en door Nietzsche beïnvloed natuurlijk. Maar bijvoorbeeld Camus is een groot Nietzsche-liefhebber geweest. Altijd had een foto van Nietzsche boven zijn bureau hangen. Gabriel Marcel, het existentialisme is door Nietzsche gevormd inderdaad. Dus die niet-identiteit van de mens, zeg maar.
Dat je jezelf...
Ja.
Ja, jezelf moet, ik wilde zeggen, ja.
Ontdekken is het ook
niet meer. Ik durf er bijna niet meer.
Voor het weet trap je in de valkuil van toch weer. Ja. Maar überhaupt zo een beetje, gaf je van tevoren aan, over de hele geschiedenis van de filosofie na Nietzsche is door Nietzsche beïnvloed.
Ja. Ja, de hele geschiedenis is misschien te veel gezegd, maar wel zeer veel inderdaad, ja. Dus je ziet eigenlijk dat elke nieuwe beweging in de filosofie zich weer op een of andere manier op Nietzsche beroept. Dat geldt voor het existentialisme, dat geldt voor het structuralisme, dat geldt voor het deconstructiedenken. Iedere keer weer opnieuw zie je dat mensen teruggrijpen op Nietzsche. Ook hedendaagse, dus heel actueel, dus mensen zoals Agamben en hoe heet de andere man? De Fransman. Badiou.
Badiou, ja,
oké. Of Zizek, dat zijn ook mensen die, ook als ze niet expliciet over Nietzsche schrijven, heel duidelijk door dat denken van Nietzsche heen gegaan zijn. Dus overal zie je die beweging opkomen. Je ziet in de fenomenologie hoe die een belangrijke rol gespeeld heeft. En dat geldt niet alleen voor de filosofie, maar ook andere ontwikkelingen in de cultuur. Dus de kunsten, in de kunst is Nietzsche iedere keer weer inspirator, ook voor nieuwe ontwikkelingen. Dat geldt voor de dans, voor de muziek natuurlijk heel erg sterk.
En waar zit die grote inspiratie dan in? Eigenlijk in dat compleet afbraakkarakter, zeg maar, dat wegnemen van elke horizon. Is dat dan wat al die filosofen inspireert en ook die kunst inspireert? Want het lastige is dus niet, je kunt niet zeggen, ja, ik bouw voort op Nietzsche ergens, want dat
nee,
is
het. Nee, zo gauw je dat gaat zeggen, dan, dan gaat het mis. Ja. Ja. Dat gebeurt wel soms, hoor. Daar waar Nietzscheanisme tot een ideologie wordt, want dat is natuurlijk ook gebeurd, hè. De hele, zeg maar, bruine receptie in het begin van de 20e eeuw is een ideologisering van Nietzsche.
In Nazi-Duitsland.
In Nazi-Duitsland, ja. De anti-ideologisering van Nietzsche in het communistische denken, waar Nietzsche de verboden denker, de beeld was van precies de manier van denken waarop niemand. Dat is ook een manier van ideologiseren. Overal waar Nietzscheanisme ontstaat of een Nietzscheaanse ideologie, daar gaat het volgens mij mis. Maar gelukkig inspireert die ook op een andere manier dan tot een ideologie. En waardoor komt dat? Ja, ik noemde dat citaat al uit de Zarathustra. Alleen wie chaos in zich heeft kan sterren baren. Dus het is de chaos waaruit waaruit steeds weer nieuwe dingen tevoorschijn komen. En het is een zo veelzijdig denken. Dat mensen die op zoek zijn naar iets anders, bij Nietzsche altijd ook wel dat andere kunnen vinden. Ik heb ook de indruk, je zou kunnen zeggen, als je een bepaald element van Nietzsche's denken uitwerkt, dan beroep je op tekst en dan probeer je uit te leggen wat hij daar nou eigenlijk zegt. Maar je moet eigenlijk altijd zo'n soort van waarschuwing eraan toevoegen. Maar er is ook een andere kant bij Nietzsche. Dus hij zegt dit, maar er is altijd ook nog iets anders. Je kunt hem nooit in een interpretatie vastleggen. En dat geeft natuurlijk mogelijkheden van iedere keer weer nieuwe dingen.
Ja, en ik was nog met één vraag eigenlijk blijven zitten, naar aanleiding van waar we begonnen. Namelijk de God is dood op een marktplein en de omstanders die dan volgens de dwaze mens eigenlijk niet goed konden begrijpen wat dat nou betekende, dat God dood zou zijn. En de vraag die bij mij bleef hangen is van wat zagen zij niet eigenlijk? Wat zagen zij nou niet volgens die dwaas die dat dan op het marktplein vraagt. Welke ramp zagen zij niet?
Zij zagen niet dat ze eigenlijk nog gewoon gelovigen waren. Dus dat ze de structuur van het goddenken.
Dus ze waren nog niet volledig.
En dat ze dat niet zagen was omdat ze daar zo aan vastzitten. Dat ze de opgave, de uitdaging, maar misschien moet je ook zeggen het bijna onmogelijke, niet zagen van werkelijk zonder God te leven, zonder zo'n structuur. Dat is wat die dwaas, de krankzinnige man, voortdurend probeert duidelijk te maken in die lange preek die hij daar geeft op het marktplein. De beelden die hij gebruikt voor de betekenis van de dood van God zijn allemaal extreme voorbeelden van een absolute oriëntatieloosheid. De horizon uitgeveegd. Moet je voorstellen wat dat betekent? Dat de horizon uitgeveegd is. Dus wij worden al wagenziek als we eventjes niet de horizon zien. Als we in een auto zitten. Maar als er helemaal geen horizon meer is, dat betekent dat er ook geen hoger en lager, dat er geen boven en beneden is, dat er geen links en rechts is. Er is helemaal geen punt waaraan je je zou kunnen oriënteren. Moet je je voorstellen, hoe zou je leven in een wereld waar geen enkel oriëntatiepunt is? Of de aarde is losgeketend van haar zonnen, zegt hij ergens. Dus de aarde zweeft door het heelal en er is geen enkele structuur ook in het heelal. Dus we weten niet waar het naartoe gaat. We vallen in een oneindig niets, eindeloos doorvallen. Het is een droombeeld wat je kunt hebben. Hè? Dat is typisch een droomvoorstelling. Vallen en vallen terwijl je in je val doorkrijgt. Ik kom niet dichter bij een bodem waar ik opval, maar ik val maar door. Er is niks meer onder. Zo. Dus het zijn allemaal uitdrukkingen van, het is eigenlijk onleefbaar. Zeker voor degene die stiekem nog steeds die God handhaaft. Want dan blijft er wel een orde en zo. Dus het catastrofale bestaat in de afwezigheid van enige oriëntatie. Wat extra catastrofaal is voor diegene die denkt dat hij daarin leeft, terwijl die in feite zich nog vasthoudt aan alle mogelijke leuninkjes.
Dankjewel, Paul. Het was we hebben een wat langere aflevering dan normaal, maar ik denk dat dat zeer terecht is voor deze grote denker, maar ook hebben we ontdekt toch vrij moeilijk over te praten denker. Omdat hij eigenlijk het is zoals Paul mooi zei, eigenlijk een schitterend vuurwerk. Telkens zie je een knal in de lucht die mooi is, maar je kunt vervolgens niet zeggen dat je daar weer op doorbouwt. Dus die komen eigenlijk achter elkaar door. We hebben het net inderdaad gehad over hoe God is dood. De meest bekende tekst die vanuit Nietzsche voortkomt. Gaat eigenlijk niet zozeer over alleen God, maar over het hele idee van zin, van richting, van waarheid. Bijvoorbeeld ook van voortgang, van waardigheid van de mens. Van dat er een eenheid in de veelheid is. Al die dingen ontkent Nietzsche. En hij zegt eigenlijk dus met in het praten over God is dood, juist over dat heel vaak helemaal niet consequent doordacht is. Dus dat mensen alsnog een horizon hanteren, dan misschien het woordje God loslaten, maar we eigenlijk de grammatica van het denken in God nog steeds hebben. En vervolgens is hij daar eigenlijk in zijn eigen filosofie, gaat dat ook telkens door. Dus het is niet dat hij dan vervolgens daar een heel consequent degelijk verhaal opbouwt, want dat zou natuurlijk een soort ontkenning zijn van deze grondeloosheid. Dus we hebben bijvoorbeeld de eeuwige wederkeer van hetzelfde gehad. Een ervaring die tot hem gekomen is, een gedachte die tot hem gekomen is. waarin er wel een soort structuur is, maar waar die tegelijk in zijn, eigenlijk zijn schrijven daarover dat telkens weer gelijk bagatelliseert of ridiculiseert. De wil tot macht, waar ook zo'nzelfde ironische slag een beetje in zit, waar je niet zozeer een nieuwe thesis poneert, maar eigenlijk meer het hele speelveld verplaatst en zegt het gaat niet over de botsende ideeën, maar het botsen van de ideeën is eigenlijk hetgene wat gebeurt. En daar zit ook weer iets ironisch in, dat ook dat dan weer toch ook weer met die zekere skepsis bekeken moet worden. En dan hebben we de Ubermensch, dat vaak dan misschien platgeslagen is in dat bruinere tijden. Maar ook daarvoor geldt juist, de mens is het nog niet tot dier gemaakte of nog niet vastgestelde. Een vastgesteld dier is een dier. En nog niet vastgesteld is juist hetgene wat de mens maakt. Dus dat nog niet zit een beweging in. Maar ook daarvan weer vanuit niets zit er is niet. Dat die ubermens dan een soort eindpunt is waar we dan weer terecht moeten komen. Dus daar zit die paradox in van de beweging. En tegelijkertijd moeten we ook ergens erkennen dat er geen horizon is. Dat het er allemaal niet is. En tegelijkertijd moeten we dat ook weer niet klakkeloos accepteren. Maar niet verraad plegen aan het leven. Ergens aanvaarden, maar ook weer telkens in beweging blijven. Zo zit er dus continu die spanning in dat denken. Dat maakt het een ongrijpbaar denken. Ook een hele rijke denker. En vandaar dat eigenlijk de hele filosofiegeschiedenis, nou bijna de hele filosofiegeschiedenis na Nietzsche dan compleet door hem beïnvloed is. Een buitengewoon intrigerende denker. Elke vorm van dus hem in een hokje stoppen doet hem tekort. Dat is sowieso denk ik het minste wat je moet meenemen uit deze podcast. Hoor je iemand met hele stellige evidenties over Nietzsche praten en over zijn denken, gaf Paul net mooi aan. Je moet eigenlijk daar altijd bij zeggen, Nietzsche zegt A, maar tegelijkertijd zegt hij ook. En daar zit altijd weer een wederklank in.
Ja.
Dank, Paul. Gelukkig. Ja, ik was bang dat ik nog weer toch in een paar drollen zou trappen van onzekerheid. Ik heb ze geprobeerd te omzeilen. Hartelijk dank, Kees, voor jouw bijdrage. Maar bovenal, Paul, heel hartelijk dank voor deze podcast. Jullie als luisteraars, dank voor de aanhoudende aanmoedigingen om een podcast over Nietzsche te maken. Dat doen we zeer graag. Laat vooral ook weten wat je ervan vond. Dat vinden we leuk om te horen. Laat een positieve beoordeling achter als je het een mooie podcast vond. En deel hem vooral ook met iemand anders die dit denken ook al kan gebruiken. Of met overmatige stelligheid over Nietzsche praat. heb je nou een denker waarvan je zegt, die zou ik graag een keer uitgediept willen zien. Laat het ons vooral weten, want daar gaan we graag mee aan de slag. Nogmaals, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que